No?
Oh. De eerste plaats weet u natuurlijk dat we niet al weten onverbaar zijn. Denkt u in hemelsnaam zelf na. Beter je eigen dwaasheid begaan en leren dan anderen nalopen en iets leren. Maar ik wou nog iets zeggen. Zoals de meesten van u waarschijnlijk zullen weten, is er al het een en ander veranderd bij de orde. Onze werkzaamheden hebben een wat andere richting gekregen. We blijven deze bijeenkomsten natuurlijk leiden. We laten ook het medium niet in de steek. Maar er zijn dus varianten en we kunnen niet zoveel sprekers inschakelen in een informatienet bijvoorbeeld, als dat vroeger het geval was. Voor u hopen we dat u er niets van merkt. En wat de rest betreft, kunt u zeggen waar u over wilt praten vanavond?
Lot en bestemming.
Lot en bestemming. Ja, dat zijn typisch menselijke termen, hè? Ik zou het natuurlijk goedkoop kunnen doen. Je zou zeggen, een lot vind je bij de staatsloterij. En je bestemming vind je op het koersbord van de trein. Maar zitten we in de trein? Een mens leeft. Maar wat betekent leven? Het betekent voelen, denken, ervaren. Het is een voortdurende wisselwerking tussen wat we dan goed en kwaad of licht en duister noemen. In die wisselwerking worden we wijzer. Als je nu doodgaat of overlijdt of hoe je het noemen wilt, overgaat, zeggen de mensen ook, of schoon niet naar de volgende klas is, maar naar een voorlopige quarantaine meestal, dan krijg je de kans om te beseffen wat je in je leven werkelijk bent geweest, wat je werkelijk hebt gedaan. Daardoor krijg je meer begrip voor anderen. De contacten met anderen kunnen dan geestelijk ook weer een leerproces betekenen. En het is denkbaar dat dat zich zo ver uitspreidt dat je de noodzaak niet meer gevoelt om terug te gaan naar de wereld. Het kan ook zijn dat je om een punt niet verder kunt komen en dan treedt een soort verveling in, een soort spleen. En dan denk je, ja, alles is beter dan dit. En dan ga je maar weer terug naar de wereld. Wordt geboren, leeft, doet ervaringen op. Maar datgene wat je geestelijk weet, en datgene wat je geestelijk als een hiaat of als een last beschouwt, dat projecteer je mee naar de vrucht. Dat kan zelfs, zover het de eenzijdige factor betreft, op de genetische structuur enige invloed hebben. Daarnaast betekent het eigenlijk dat het kind dus geboren wordt met een onderbewustzijn en de meeste kinderen met enkele fragmenten van een vroeger leven, die ze dan in hun jongere jaren heel vaak als een soort fantasie uitleven. Je leert verder. En er komt een ogenblik dat je geen mens meer wordt bij een geestelijke wereld. Maar die geestelijke wereld is ook niet het eindpunt, want je leert. Door wat je leert ga je toch weer iets doen. Je gaat dus betekenis winnen voor anderen. En de betekenis die je wint voor anderen geeft je weer ervaring. En je gaat weer verder. En waar ligt de eindbestemming? Ja, wanneer ik het zou weten, dan zou ik het u vertellen. Maar ik ben ook nog onderweg. Misschien een stapje verder dan u, dat kan. Maar ik ben onderweg. Je kunt het natuurlijk oplossen door te zeggen, ja, eens zullen we alle opgaan in God. Maar dan gebruik je ook vage begrippen. Ik denk dat er een ogenblik komt dat je bewust deel wordt van een groter organisme. Een geestelijk organisme. Of dat God is, weet ik niet. Misschien zijn er dan nog meer stappen. Zover we het na kunnen gaan, en dat heeft te maken met de huidige toestand natuurlijk, kun je wel zeggen, er blijft iets van persoonlijkheid behouden, maar niet meer als een daadstimulans of behoeftestimulans, maar als een soort erkenningspunt waardoor al wat er gebeurt zijn betekenis voor je krijgt. En ik neem aan dat dat onze bestemming is. En dan komen we bij Lot terecht. Ja, je weet, Lot was de eerste vrouw die het zout populair maakte. Huh? Lot was met getrouwd, toen had hij ineens een zoutzuil. Maar Lot is datgene waarvan je de reden niet overziet, de samenhang niet kunt overzien. En dat klinkt dan wel een beetje eigenaardig, maar het is eigenlijk waar. Wanneer we alles zouden weten, zou er geen Lot zijn. Dan zouden we weten wat onvermijdelijk is. Maar omdat we dat niet weten, en alleen maar in heel grove lijnen misschien beseffen waarheen we op weg zijn, ontmoeten we allerhand toevalligheden. Dingen die wel berekenbaar zouden zijn, maar die wij niet kunnen berekenen en niet kunnen overzien. En dan zeggen we, nou ja, dat is Lot, dat is noodlot. En dan zoeken we toch een relatie met onszelf en dan gaan we dus denken, ja, dat moet een vroeger leven veroorzaakt hebben. Ah, dat is karma. Ja. Iemand loopt met zijn hoofd tegen de muur terwijl hij het niet bedoelt. Tegenwoordig doen een hoop mensen het opzettelijk hoor, want die zijn tegen de overheid. Maar dan kun je zeggen, ja, dat is dan mijn noodlot. Ik heb zeker een ander met zijn kop tegen de muur geslagen en nou moet ik het zelf ervaren. Dat is nonsens. Dat komt gewoon voort uit je huidige stemming, de mogelijkheden, je hele dispositie. Dat heeft niets te maken met een karma. Als er een karma is, dan is dat eigenlijk wat je geleerd hebt. Laat ik het zo zeggen, wanneer u timmeren geleerd hebt, dan kunt u moeilijk een volgende klas beginnen in een school voor boekhouden. Of u moet opnieuw beginnen. Maar u kunt niet verder gaan. We hebben een reeks ervaringen en die zijn mee bepalend voor de neigingen die we hebben in dit leven, onbewuste tendensen die daar bestaan en indirect dus ook de problemen die we wel zien en die waaraan we onwetend voorbij gaan. In zoverre zou je kunnen zeggen, ja, het lot is iets wat samenhangt met wat we zijn en de wereld waarin we leven. De samenhang tussen die twee bepaalt dan veel. Zuiver stoffelijk is er een noodlot. Dan kun je zeggen, ja, dat was voor me weggelegd. Punt. Uit. Ik weet niet waarom. Geestelijk kun je dat niet helemaal zeggen. Want iemand die een klein beetje meer wakker is, die heeft soms van die eigenaardige voorgevoelens. En als hij er rekening mee houdt, dan remt hij net een beetje af en die andere wagen rijdt hem niet aan. Of hij trekt net even zijn schone overhemd aan. Of dat net een japonnetje, inclusief wat make-up. En daar komt die onverwachte visite al binnendwalen. Dat heb je aangevoeld. Je kunt het niet rationeel zeggen. Rationeel bestaat er een toeval. Maar een toeval in zichzelf bezit ook een wetmatigheid. Dat is zuiver rationeel geredeneerd. Op het ogenblik nu dat je zelf een beslissende factor wordt, verandert het toevalsgemiddelde. Dat wil zeggen, het gaat afwijken van datgene wat normaal voor iedereen schijnt te gelden. En in die zin kun je zeggen, toeval bestaat dus wel, maar het is persoonlijk te beïnvloeden. Zodra de beïnvloeding bewust gebeurt, is er geen toeval meer en dus ook geen noodlot. Want dan kun je overzien en je kunt reageren. Tussen de haakjes, het is allemaal, geloof ik, kinderlijk eenvoudig. Doe het zo eenvoudig mogelijk. Stel u nu eens voor dat we een vaste bestemming hebben. We hebben een kaartje gekocht. Hè? En dat wil zeggen, we gaan met de trein van, voor mij, van Amsterdam naar Parijs. Nu kunnen we onderweg uitstappen. We kunnen eens een andere trein nemen, zolang we maar in diezelfde richting reizen. Dat is datgene wat je vrije wil noemt. Maar als je eenmaal geboren bent, dan ben je geprogrammeerd. Je hebt dus niet een onbeperkte vrijheid. Je bent verder geboren in een gemeenschap. Die gemeenschap conditioneert je niet alleen, geeft je dus bepaalde waardebegrippen, afkeren misschien, maar geeft je daarnaast ook wel degelijk een aantal denkbeelden, dus beïnvloedt je willen, je fantasie. Je bent dus niet onbeperkt vrij. Een vriend van mij heeft het dus zo gezegd. Vrije wil is eigenlijk niets anders dan het recht om op de weg die je gaat u te gaan lopen in het midden of op de grasrand. Om te rusten of hard te lopen, precies zoals je wilt. Daar lijkt het wel een beetje op. Nu is de vraag, is het ons noodlot dat we een bepaalde keuze maken? Wanneer je steeds in de schaduw blijft lopen, dan kun je wel zeggen, dat heeft nergens mee te maken. Maar misschien bent u wel erg gevoelig voor licht en vermijdt u dus het felle zonlicht. Of omgekeerd, u bent dol op de zon en die schaduw vindt u eigenlijk maar vervelend. Hoogstens om eens een keer even in te rusten. Dan is daarmee uw keuze wel degelijk ook bepaald. U bent onzeker. Ja, dan loopt u in het midden van de weg. En dan ziet u het beste waar u naartoe gaat. U hebt het gevoel, het komt er allemaal niet zo op aan. Dus u dartelt langs de grasrand en zo nou en dan. Dan daalt u zelfs de berm eens even af om te kijken wat er beneden is. Dat is in het begin eigenlijk wel in u gelegd voor een deel. Dat is een resultaat van uw incarnatiekeuze, maar ook van de geestelijke voorgeschiedenis die die incarnatiekeuze mogelijk en noodzakelijk heeft gemaakt. Dus als ik het heel simpel moet zeggen, je bestemming is verder gaan. Wat de eindbestemming is, weet ik niet. Voor de mens is het zich vrij te maken van alle eenzijdigheid en onbegrip, zodat hij in een geestelijke wereld volledig harmonisch kan bestaan en daaruit lerende steeds grotere harmonieën kan vinden. En wat je lot betreft, het is iets wat je hebt omdat je niet weet wat je bent. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Hebt u commentaar?
Omdat je niet weet wie je bent.
Natuurlijk, je weet niet wie je bent.
Dat is toch vreemd?
Nee, dat is helemaal niet vreemd.
Waarom wordt die kennis ons onthouden?
Nee, die kennis berust in u. Maar zolang als je bezig bent met hersendenken, kun je die kennis niet gebruiken. En op het ogenblik dat je ophoudt met hersendenken, ben je voor een mens een afwijking. Pas je niet meer in het menselijke geheel. En pas wanneer je jezelf hebt leren kennen, kun je wel weer rekening houden met het menselijke. Dan geef je de tempel wat van de tempel is en de keizer wat van de keizer is. Niet omdat je vindt dat ze er recht op hebben, maar omdat dat nu eenmaal de gemeenschap is waarin je leeft. Maar je bent niet door de tempel en niet door de keizer te beïnvloeden. Je bent jezelf. En op dat ogenblik ben je dus ook, voor een groot gedeelte althans, meester van je lot, zoals dat heet. En kun je veel beter begrijpen wat er bestaat en wat er mogelijk is. Er is eens gezegd van, ja, het ging over een kabbalist, van een ingewijde, zeg maar. Zijn voeten wandelen nog op het leem van de aarde. Zijn hoofd zweeft in de sferen der geesten. En zijn ziel gaat uit naar de bron van alle kracht. Daar heb je drie fasen van uiting, toch samengebracht in één persoon, die niet meer gedeeld is in verschillende voertuigen, maar die daartussen een harmonie heeft gevonden, waardoor alle weten, alle ervaren, elk wereld kennen, of dat geestelijk is of anderszins, samenwerken om een absolute beheersing mogelijk te maken en voorkennis voor degene die op aarde is. Maar dan staat er tegenover dat hij daardoor weer aan zichzelf gebonden is. Hij is dus niet werkelijk vrij. Want hij moet zichzelf waarmaken, hij kan zichzelf niet verloochenen. En dan hindert het niet of dat nu een vreugdig lot is of een heel droevig, of het heel pijnlijk of fantastisch is. Dat hoort bij die persoonlijkheid, het is zijn gehele persoonlijkheid die daarin spreekt. En dus moet hij het waarmaken. Een gewoon mens komt zover niet. Een gewoon mens die heeft misschien wel eens dat hij zijn gevoelens wat laat spreken. Maar ja, dat zijn ook vaak stoffelijke gevoelens waar je nog niet eens de baas over is. Of hij probeert het allemaal met zijn verstand uit te rekenen. Ja, dat is of een zakenman zijn zaak wil leiden of laten leiden door een rekenmachine. Er komt iets meer bij. De fantasie, de visie. Met het hersendenken alleen haal je dat niet. En daarom zei ik dus, het lot bestaat eigenlijk uit het feit dat je jezelf niet kent. Want daardoor ontstaat het onverwachte en het conflict.
Wat zijn de drijfveren eigenlijk die een mens leidt?
Als u het bedoelt in dit leven, is het heel eenvoudig. De drijfveren van de mens zijn in feite begeerte, angst en onzekerheid. Het zijn zijn begeerten waaruit hij zijn willen put. Het zijn zijn angsten die hem ertoe brengen bepaalde dingen te vermijden. En het is zijn onzekerheid in dit alles die hem doet zoeken naar hogere waarden of krachten, waaruit hij dus de zekerheid kan putten die hij zelf niet bezit of denkt niet te bezitten. Dus dat zijn de drijfveer van de mens. Wat is de drijfveer van de geest? Moeilijk. Het eerste begin was er, voordat wij er waren. Wij zijn een resultaat van het begin. Wij zijn als het ware een afspinnend deeltje van een geheel dat daardoor zich als een zelfstandigheid is gaan gedragen. En de momentum die we mee hebben gekregen vanuit dat begin is dus niet van ons. Is het bewust door dat grotere geheel gedaan? Het is mogelijk. Het is ook mogelijk dat het een toeval is. We weten het eenvoudig niet. Vanaf dat ogenblik echter moesten we onszelf als eenheid, als het ware, bewaren. Er is een neiging om wat je bent te blijven. Dat hebt u zelfs met een elektrische stroom. Als er elektriciteit is in de leiding en u schakelt om, komt er ineens een vonk vaak. Waar komt die vonk vandaan? Wel, de spanning wordt hoger. Waarom? Omdat bij het wegvallen van die spanning de leiding probeert die toestand van spanning in zichzelf nog vast te houden. Hierdoor valt het hele magnetische veld dat rond die leiding is gevormd terug in de leiding, wordt elektrische stroom van een voltage dat aanmerkelijk hoger ligt dan het normvoltage dat u uit de leiding hebt getrokken. En op die manier willen we onszelf dus in stand houden. Maar in stand houden betekent geconfronteerd worden met wat je bent en wat je niet bent. En in je behoefte om te zijn moet je dus gaan reageren op wat je niet bent. Dat betekent dat er definities ontstaan. In het begin ik en niet ik. Daarna waarschijnlijk voor wat buiten het ik bestaat goed en niet goed. Huh? Voor mij goed en voor mij niet goed. Dat is een zeer persoonlijk iets. Van daaruit kom je tot ervaringen. Je komt tot gradatie in vergelijking tussen ervaringen en het heden. En zo ontstaat eigenlijk een eerste proces dat je denken kunt noemen. Dat denken kan een belichaming vinden. Die belichaming in zichzelf wil zich ook in stand houden. En vormt dus de instincten, dat wil zeggen de lichamelijk vastgelegde reacties, die die instandhouding bevorderen. Maar het blijkt dat die vaak verkeerd reageren. Dat er dus gevaren door ontstaan. Dan moet het denken ingrijpen en moet de situatie veranderen. Dus de instinctieve reactie moet voor een deel althans vervangen worden door de overlegde actie. En zo komen we dan tot het kuddegedrag bijvoorbeeld met taakverdelingen. Op die manier komen we naar een hiërarchisch gedrag zoals we dat in kudden zien. En zoals dat heel sterk bijvoorbeeld in de families van de primaten uitgedrukt is. Dan ontstaat dus de kwestie van wat is van mij en wat is van jou. Van mij is wat ik heb. Totdat jij het neemt, en dan ga ik je wel achterna. Maar het is zo lang van jou, tot ik het je niet af kan nemen. Begrijpt u? Dat ontstaat dan weer. De instandhouding van je lichaam, maar door ook je mogelijkheid van leven en denken, vraagt dat je je voedt. En dan, de een die kan vlees eten, en de ander die kan plant eten. Een leeuw die vegetariër wordt, die ziet er meestal maar slecht uit. En een leeuw die voldoende vleesvoeding heeft, die wordt vatzig. En een leeuw die net voldoende vlees heeft om in leven te blijven, en daarnaast nog andere dingen eet, die wordt scherper en die jaagt beter. Die kan zichzelf beter verdedigen. En op die manier vormt zich dus eigenlijk langzaam maar zeker iets wat je de mens noemt. En dan wordt bij die mens om een gegeven ogenblik het denken zo belangrijk, dat niet meer het milieu de reacties bepaalt, maar dat het denken probeert het milieu te beheersen. Dat lukt tot op een zekere hoogte. En dan heb je het gevoel, ik kan dat aan. Maar er gebeuren toch nog dingen die je niet kunt beheersen. Dan zeg je, er moet een ander zijn, machtiger dan ik, die dat beheerst. En dan krijg je een situatie, bijvoorbeeld van een vergoddelijking van de Nijl. Waarbij allerhand factoren als de hemelkoe, Isis en Osiris, Amon, al die dingen een rol spelen. Dan heb je het onbekende verklaard door het een persoonlijkheid toe te kennen die het niet noodzakelijkerwijs bezit. Je hebt onbekende wetten verklaard door ze toe te schrijven aan de wil van persoonlijkheden. Maar ook dat is niet voldoende. Dan ga je verder en je kunt zeggen, maar ik ben baas van mijn wereld, maar je bent nooit echt. En dan op een gegeven ogenblik ga je begrijpen, ik ben niet de heerser van mijn wereld, ik ben een symbioot met die wereld. Ik ben voor mijn bestaan van die wereld en haar evenwicht afhankelijk. En in die wereld ben ik weer een factor die ontwikkelingen in die wereld mogelijk maakt. En dan kom je dus tot een bewuster gedrag. Maar dat bewuste gedrag, dat moet ook de verklaringen die er eens waren wegdoen. De donder is geen donar meer die met een hamer zit te rotzooien. De donder is een statische elektrische spanning die door wrijving van de wolken en eventueel potentiaal van de aarde ontladingspunten vindt, waardoor de bliksem ontstaat, welke bliksem een luchtverplaatsing veroorzaakt, en het terugvallen van de luchtverplaatsing is de donder. Wat is het gevolg? Dat de mensen eens zeiden, hier zijn de goden, en nou zeggen ze tegen de donder, donder op. Dus het is een heel proces. En om je nu af te vragen, wat ben ik? Je kunt jezelf in verstandelijke termen omschrijven en voor een deel althans verklaren. En als je niet kunt verklaren, dan spreek je over je geluk of over je stommiteit. En als je heel eigenwijs bent, spreek je over jouw geluk en de stommiteiten van anderen die het onmogelijk maken. Maar je blijft onzeker. Je voelt en je weet dat je meer bent, dat je wereld meer is dan je verstandelijk kunt zeggen. En op dat ogenblik ga je dus zoeken. De een zoekt een God, een almachtige God misschien die voor alles de verklaring vormt. Een ander houdt zich bezig met heiligen en engelen die zorgen dat allerhand dingen hem niet overkomen die anders wel zouden gebeuren. Een ander die grijpt naar de kracht in zichzelf, hij voelt er is iets. En die probeert in zichzelf die kracht te ontdekken, te weten wat je daarmee kunt doen. Als hij er nou een beetje mee kan werken, kan hij zeggen, ik ben meer dan een ander. En dan voelt hij zich tegenover anderen zeker. En dan komt hij niet verder. Hij kan ook zeggen, ja, maar het is maar een begin. Dit is een nevenverschijnsel. Ik moet verder gaan. En dan komt er een ogenblik, dat noemt men dan mystieke verrukking meestal, waarbij je niet meer in staat bent te omschrijven wat je ervaart en wat je bent. Als je daaruit terugkeert, ben je vrediger, sterker meestal. Je kunt meer, je hebt soms ineens een verandering in je denken of in je begripsvermogen. En je hunkert er maar naar terug, maar het komt niet zo gauw weer. Want je moet het eerst verwerken, voordat een volgend mystiek moment betreden van de onbekende factoren in jezelf mogelijk wordt. En pas wanneer dat een aantal malen gebeurd is, dan ontstaat de communicatie dus met levende krachten die niet als mens op dat ogenblik bestaan. En dan moet je daar weer een weg in vinden. En als je die gevonden hebt, dan is de noodzaak om mens te zijn eigenlijk voorbij. En ook de drang om jezelf ten koste van alles in stand te houden. Je bent dus eigenlijk niet meer bang. Maar je hebt ook niet meer de behoefte om veel je eigen te noemen. Je raakt een groot gedeelte van je begering kwijt. Wat over is aan angst en begeren heeft alleen nog te maken met innerlijke onevenwichtigheden die je veronderstelt en die je op een of andere manier niet te pakken kunt krijgen. Daardoor wordt je leven anders, je ervaringen worden anders, of je nu als geest of als mens bestaat. En het eindresultaat is dat je innerlijk een eenheid bent. Vanaf dat ogenblik behoor je in een wereld die geen omschrijvingen nodig heeft. Die eigenlijk geen denken meer kent, zoals u het zou noemen, maar waarin een samenvloeien van weten, erkennen en beleven een soort emotioneel beeld wordt waarin je bestaat. Maar dat beeld heeft weer geen lijnen nodig. Het is een mengeling als het ware van gradaties van intensiteit, bijvoorbeeld in het witte licht. Of als je wat lager komt, kleurverschillen, dus trillingsverschillen. En hoe het dan verder gaat, ja, dat zou ik ook graag willen weten.
Mag ik nog wat vragen over? Waarom is het zo moeilijk tijdens je leven het onbewuste bewust te maken?
Omdat de meeste mensen denken dat je het onbewuste bewust moet maken door het te weten. Maar dat wil zeggen dat je door met je hersens bezig te zijn het onbewuste eigenlijk uitsluit. Je verdedigt je verstandelijk altijd tegen het onbewuste. En wanneer je dus niet probeert je te verdedigen, dan werkt het onbewuste wel. Het meest eenvoudige en simpele voorbeeld. Hoe vaak is het ook u hier ergens niet overkomen? Dat u zei, ja, en dan wou ik wat zeggen over hoe heet die ook weer. Kom, hoe heet die nou weer? Nou ja, weet je wat? We zijn naar Zandvoort geweest. En dan zit je over Zandvoort te praten en over zeenkoetjes. En dan zei je ineens, ik weet het weer. Het was Jan van Leiden. Huh? Of Jan Jansen of wie u wilt. Huh? Of dat u druk... Waar heb ik het nou gelaten? U zoekt, u loopt er 20 keer langs, u vindt het niet. Zegt u, nou ja, laat maar, u gaat zitten. En u bent met wat anders bezig, een krant lezen, televisie kijken, praten. En ondertussen dwaalt onwillekeurig uw blik. Verrek, daar is het. Nooit overkomen? Nou, daar ziet u dat de ontspanning het onbewuste inschakelt. Terwijl de inspanning om het te benaderen het verwijdert. De onmogelijkheid schept om het te beleven en daardoor uiteindelijk toch in een ervaring te vertalen. Voldoen?
Ja, ik heb nog wel een vraag over het onderwerp lot. Er is een theorie die zegt dat je je lot, je persoonlijke problemen en je relaties zelf creëert, doordat je op een fundamenteel en onbewust niveau gedachten koestert en daardoor lijkt.
Ja.
Vindt u deze scheppingstheorie correct?
Niet helemaal. Het is een beetje te koeëachtig. Maar één ding staat vast. Wij reageren vaak zonder te beseffen waarom. Bij keuze worden we beïnvloed door factoren die we niet beseffen. Een deel daarvan zal in het onderbewuste liggen, maar het kan net zo goed een invloed zijn uit het bovenbewustzijn van de omgeving. Daardoor wordt ons lot dus inderdaad bepaald, in zekere mate, door datgene wat er in ons bestaat. Maar wanneer ik dat veranderen wil, dan kan ik dat niet doen door één factor te veranderen. Want dat is een samenhang, een totaliteit met mijn wezen. Ik moet dus iets in mijn wezen veranderen. Er zijn heel eigenaardige verhalen op dat terrein. Er was een man, en die heette Jeroentje. En Jeroentje had altijd pech. Toen kwam er iemand en die zei, weet je wat Jeroentje, je hebt nog een tweede naam. Je heet ook Judokus. We noemen je voortaan Judokus. En in het begin veranderde er niets. Maar Jeroentje begon aan zichzelf te denken als Judokus. En Judokus te zien als iets anders dan Jeroentje. En kijk, het lot van Judokus was geheel anders. Hij had dus zijn persoonlijkheid, zijn verwachtingspatroon als het ware gewijzigd. En daardoor ook zijn relatie met de wereld om hem heen. Maar als je die scheppingsgedachte die hier werd aangehaald gaat volgen, dan kom je uiteindelijk tot een soort holisme. Het is mijn denken dat de wereld schept waarin ik ben. En wanneer ik mijn denken maar kan beheersen, dan verandert die wereld. Nou, dat is niet waar. De wereld is een werkelijkheid en ik ben een werkelijkheid. Maar de wisselwerking tussen beiden kan veranderen wanneer ik verander. Dat is de werkelijkheid. Voldoende?
Is het niet zo dat je denken beter meer losgelaten zou kunnen worden? En dat de mens zich meer op zijn innerlijk richt, innerlijk naar zijn stem luistert? En zichzelf daardoor, als het ware, opdracht, raad geeft?
Dat is mogelijk dat je dat bereikt. Maar u moet het eigenlijk zo bekijken. Een boer die denkt dat hij het gras moet maaien, ziet geen halm buigen. Iemand die een seis gebruikt, kan maaien waar hij het nodig vindt. Je verstand is de seis. Uit de gevoelens en uit de mogelijkheden moet je verstandelijk kiezen wat het pad is wat je wilt gaan. Omdat de mogelijkheden van binnen opwellen, zijn die mogelijkheden over het algemeen voor het geheel van je wezen positief. Ook wanneer ze schijnbaar niet altijd zo positief zijn, wanneer je bijvoorbeeld kijkt uit de basis van aanzien of inkomen of iets anders. Maar dat redresseert, dat verandert wel weer. Je kunt dus niet zeggen, wanneer ik nou maar anders ga denken, dan verandert mijn wereld. En je kunt ook niet zeggen, wanneer ik naar mijn innerlijke stem luister en mijn verstand niet gebruik, gaat het me goed. Je weet het eenvoudig niet. Je verstand is een werktuig om je eigen relatie met de wereld te bepalen binnen de normen van die wereld. Om de feiten van die wereld zo vast te leggen of te definiëren, dat ze voor anderen de betekenis van waarde of feiten kunnen hebben. Je innerlijke kracht is datgene wat je moet stimuleren in een richting waarin je het verstand gebruikt. Je moet het verstand niet gebruiken om je gevoelens te onderdrukken. Maar je gevoelens moet je gebruiken om je verstand een richting te geven in zijn werking, waardoor je er iets mee bereiken kunt. Ik hoop dat voldoende is. Ja, dan zijn we kennelijk uitgepraat. Ik nog niet, maar het duurt niet lang meer hoor. Dus wees gerust, u kunt zo dadelijk weer onder elkaar zeggen wat ik allemaal anders had moeten zeggen. Niet dat u het doet, maar u kunt. Dat is vrijheid van wil. En dat u het niet doet is een waarschijnlijkheid. En waarom? Omdat u al luisterende de emotionele achtergrond van hetgeen ik zeg zo hebt geabsorbeerd, dat u niet in staat bent het rationele tegenwoord te vinden voor het te laat is. Maar goed. Oh ja, ik zal eerst even zorgen dus dat we een te vochtig onderhoud vermijden. u leeft. Maar uw leven heeft geen zin, tenzij u er een zin aan geeft. Leven is niet alleen maar ondergaan. Leven is het kiezen van een weg. Het vinden van een mate van zelfbestemming. Het vinden van een mate van eigen gevoelszekerheid. Zoek die nooit bij anderen. Zoek ze bij jezelf. Pas degene die uitgaande van zichzelf zoekt naar datgene waardoor je zichzelf meer en juister en beter kan aanvaarden, zal in staat zijn om van zijn gaven volledig gebruik te maken. Een tweede raad. Je hebt vaak de keuze om te lachen over iets of erom te huilen. Lach dan. In de eerste plaats hebt u minder spieren daarvoor nodig dan voor huilen. In de tweede plaats komt het u emotioneel meestal meer ten goede. En ten laatste, de lach is een verdediging, waardoor je afstand schept tussen datgene waarover je lacht en jezelf. Het is een middel waardoor je eigenlijk beter kunt leven en gemakkelijker kunt leven. Lach nooit om anderen. Lach alleen om het andere. Dus niet om de mens, maar bijvoorbeeld om wat hij doet of wat hij zegt. Lach daarbij ook over uzelf. Want u bent even ongerijmd soms als alle anderen. Betreur niets. Het verleden kunt u niet veranderen. Vraag u ook niet af of het anders had kunnen zijn. Nu het zo is, heeft het geen zin. Begin als het ware elke dag opnieuw te leven. Maak van die dag het beste wat je kunt. En als je met alle geweld dan een soort balans op wilt maken, doe het dan elke dag. En zeg tegen jezelf s'avonds, dat was dom, dat was wijs. Ik heb het toch eigenlijk wel redelijk afgebracht. En nou gaan we zien wat morgen komt. Op die manier leert u van uzelf. En dan heb ik nog een paar dingen die misschien meer met mystiek te maken hebben. Diep in u leeft God. Niet omdat u God bent, maar omdat levende kracht is die van God komt. Vraag u niet af wie of wat God is. Maar probeer steeds contact te vinden met die kracht in jezelf. Wanneer je die kracht vindt, verwacht geen vreugde. Vreugde kent zijn tegenstelling van leed. Wie de kracht bereikt, kent vrede. Maar vrede is in feite blijer dan vreugde, omdat ze bestendig is. Denk aan de gehele wereld, aan het gehele al als bezield. Erken dezelfde God die in u leeft, in alle dingen. Besef dat niemand voor alle dingen kan spreken, ook u niet. Ondergaat anderen, erken de lichtende kracht en het goed erin. U zult daardoor u beter verbonden gevoelen met alles om u heen. U zult ook zien dat u daardoor een innerlijke bevrediging vindt in dingen die anders misschien een last of een taak zijn. En als u aan esoterie doet, of als u bidt, onthoud één ding. Zolang als je bezig bent om te roepen naar God of gedachten op te bouwen over iets, kan er geen antwoord komen. Ken altijd een beetje stilte in jezelf na een gebed. Na een meditatie. Laat ze overgaan in de blankheid waarbij je niets meer zelf bepaalt. Wat in je opkomt, kristalliseert wel uit en dan weet je later wel wat het antwoord is. Probeer niet te begrijpen op dat ogenblik. Probeer eenvoudig te zijn. En als u ooit eenheid ervaart. Met licht of met duister is allebei mogelijk. Besef dat die ervaring altijd maar een deel van de werkelijkheid, de grote, de tijdloze werkelijkheid, kan weergeven. Licht en duister zijn een verdeling van een werkelijkheid. Ze zijn het scheppen van tegenstellingen, het scheppen van kenbaarheid. Maar het betekent nog niet dat ze reëel bestaan, anders dan door u bepaald en ervaren. Spreek nooit een oordeel uit over anderen, ten hoogste over hun werken en daden. En spreek dan niet uit als een verwijt, maar als een erkenning van de noodzaak voor uzelf om anders te zijn of te reageren. Roep elke kracht aan die u aan wilt roepen, maar besef dat die kracht denkbeeldig of reëel kan zijn. Het aanroepen van de kracht heeft niet ten doel die kracht u dienstbaar te maken of in ieder geval in uw nabijheid te brengen. Het heeft ten doel uzelf bewust te maken van dingen die er bestaan in uzelf en buiten uzelf, die u verstandelijk en menselijk niet kunt overzien of begrijpen. En wanneer je werkelijk niet meer weet wat je moet doen, zoek rust door de monotone herhaling van één en dezelfde spreuk of één en dezelfde gedachte. Maar richt u daarop niet. Laat het een automatisme worden. Tot in de verdoving daardoor ontstaan, u innerlijk kan gaan spreken en zin gaat geven aan woorden. Dat klinkt misschien wat ongeloofwaardig. Maar als je in een late trein zit en die dendert over de rails en je hoort de geluiden, is het dan niet vaak of die rails een liedje zingen? Is het niet of die geluiden er een stem zijn die onbestemde dingen zegt en een enkele keer denk je haast dat je het begrijpt en verstaat? Als je in de toestand komt waarin je dus als het ware verdoofd bent en alleen nog de ruis hoort, dan zal al wat in die ruis ontstaat, en onthoud dat goed, uit uw eigen onderbewustzijn komen. Het is niet God die tot u spreekt of een geest. Het is een invloed die je ervaart en die u onbewust vertaalt in begrippen die voor u hanteerbaar zijn. Maar die begrippen zijn een leidsnoer, zijn een hulpmiddel. Maak van dat hulpmiddel gebruik. Lach een ander niet uit omdat hij minder weet, omdat hij bijgelovig is. Wijs is degene die doordringt tot het wezen van enkele dingen. Dwaas is degene die probeert alles te weten. En als u bezig bent met problemen in uw leven, probeer wat men wel noemt Orsams Resor. Zoek de eenvoudigste verklaring die u bedenken kunt. Neem die voor waar aan tot ze proefondervindelijk onjuist lijkt. Neem dan de reden van de mislukking, voeg die bij het probleem en zoek opnieuw de eenvoudigste verklaring. Op deze wijze voorkomt u dat u in bijkomstigheden verdoolt en daardoor de hoofdzaken niet meer beseft. En zo kunt u zelfs uw verstand gebruiken om uw geestelijke waarden, uw verborgen innerlijkheid, als het ware meer naar voren te laten komen. Nou, ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt, zeg maar een paar lesjes, maar een heel simpele. Als u nog vragen over hebt, zal ik ze nog beantwoorden, anders ga ik mijn bijdrage beëindigen. Een ander kan nooit een richtingaanwijzer zijn, maar de voldoening in de erkenning van de gelijkgestemdheid kan voor u een bewijs zijn, niet van de juistheid van uw denkbeeld, maar van de juistheid van uw gevoelens. Voldoende? Ja, vrienden, dat was het dan. Ik hoop alleen maar dat ik hier of daar nog wel iets heb gezegd waar je wat aan hebt. Want houd u één ding. Luisteren alleen brengt je nergens. Pas wanneer je door te luisteren zelf gaat beseffen, gaat denken. Of misschien zelfs boven het denken uit kunt stijgen. Heeft dit alles zin. Wij dragen het bouwmateriaal aan. Wat u ervan maken wilt, moet u zelf weten. Het kan een kippenhok vol roddelkippen zijn. Het kan een villa zijn. Het kan een kerk zijn. Of het kan misschien alleen maar een muur zijn die schoonheid beschermt tegen vernietiging. Ik hoop dat u uw eigen bouwmateriaal goed zult gebruiken. Ik dank u voor de mij verleende aandacht. Ik wens u natuurlijk allemaal een hele prettige avond verder. En dat het jaar 1989 u mogen behoeden voor alles wat u vreest. En u alles mogen geven wat u anderen wenst.
Dank u.
Tot ziens.
Er is nu een pauze, maar het is natuurlijk een beetje een probleem in zo'n huis. Die heeft beschikt niet over allerlei accommodaties, zoals in Krasnopolski. Dus we hebben hier, weliswaar in dit huis natuurlijk een toilet, maar Els Janssen Smit, die daar aan de ingang zat, die woont hierboven, twee verdiepingen omhoog. En als er een heel groot aantal mensen tegelijk naar het toilet moeten, kunnen we niet met haar meegaan om daar boven te gaan. Dan hebt u gezien dat ik de prijs met 1 gulden verhoogd heb. Dat heb ik gedaan ten eerste omdat de portokosten verbonden zaten aan die brief. En we hebben koffie gemaakt en thee. En er is ook, wie dat wil, appelsap of sinaasappelsap. En dat kunt u dus allemaal, dat is ook bij die prijs inbegrepen. Want dat kan je dan makkelijk doen. Dus dat staat er allemaal op die bar daar. Als u dat zelf allemaal een beetje wil regelen en inschrijven. Nee. Ik zal voor jou, jij hebt koffie, hè?
Ja, ik wil graag koffie.
Ja, ik zal voor jou koffie.